Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Wereldveroveraars. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... wat ze in het buitenland vinden van de klimaatdemonstraties van Extinction Rebellion. Over de smeltende gletsjers in de Alpen en wat wij daarvan gaan merken. En we moeten eigenlijk al in 2040 klimaatneutraal zijn. Onlangs heeft de Europese Wetenschappelijke Klimaatraad de Europese Commissie geadviseerd om in 2040 uit te komen op een reductie van 90-95% van de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990. Onze eigen klimaatraad adviseert in lijn hiermee ook in Nederland de transitie naar klimaatneutraliteit te versnellen. Om dit te bereiken moet de overheid nu belangrijke keuzes voorbereiden en mag het ingezette klimaatbeleid geen vertraging oplopen. Transities in het energiesysteem, de voedselvoorziening en de landbouw en het gebruik van grondstoffen zijn hierbij cruciaal. Eind dit jaar komt de Raad met het Klimaatplan 2025-2035 om precies te zijn, met daarin het systeemperspectief, de drie transities en de keuzes die daarbij horen. Gezien de verkiezingen op 22 november zou het denk ik mooi zijn als de Raad iets harder doorwerkt en we zo rond 1 november kunnen lezen wat de bedoeling is. Dan kunnen we de politieke partijen nog vragen wat ze ermee gaan doen en ze al dan niet belonen met ons rode potlood. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van WECF International. Aniek, heetste september ooit. Dit weekend ging het kwik op veel plekken ruim boven de 30 graden uit. Het was ook nog eens de allereerste keer dat we in 5 dagen... 5 opeenvolgende hitterecords hebben verbroken. Gelukkig kregen de klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion op de A12 bij Den Haag een steuntje in de rug van een waterkanon. Koelden ze toch een klein beetje af. Zo klinkt zo'n demonstratie. Jij hebt een beetje over het internet gefietst om eens te kijken hoe ze in het buitenland naar onze demonstraties kijken.
Ja, precies. Want hier in Nederland wordt er natuurlijk behoorlijk veel gerapporteerd over wat er op de A12 gebeurt. Maar in het buitenland dus blijkbaar ook. Allereerst zag ik op Twitter allerlei foto's en filmpjes voorbij komen van een solidariteitsdemonstratie. En nee, niet die langs de A12, maar deze was in Oeganda. Dat was een samenkomst van zo'n tientallen universiteitsstudenten die samen met elkaar over de weg liepen met de A12-posters zoals die hier in Nederland ook lopen. Nou, wow. Die wilden graag op die manier hun steun laten zien. Mm-hmm. En het is niet alleen maar in Oeganda en via Twitter dat dit soort berichten worden verspreid, maar sowieso in de buitenlandse media is er ontzettend veel aandacht voor de snelwegbezetters van Nederland. Zo sprak ik van de week met mijn kennissen uit Frankrijk en die zeiden dat de Fransen zelfs wel een beetje jaloers toekijken naar hoe wij in Nederland hier protesteren en demonstreren.
Want waar zijn ze jaloers op? We hebben niet eens gele hesjes aan.
De Fransen zijn natuurlijk bekend om hun eigen gele hesjes, dus die kunnen nogal demonstreren. Maar wat ze bijzonder vet vinden in Nederland is dat dus wetenschappers en hoogleraren ook gewoon in hun toga meegaan. Aha. Opa's en oma's en zelfs kleine kinderen, die doen allemaal mee. En eigenlijk wekt dat best wel wat respect op daar in Frankrijk. Ja.
En als jij nou kijkt, want je bent ex-jonge klimaatbeweging, je zit er helemaal in, en dan kijk je naar die demonstraties, wat denk jij dan?
Nou ja, kijk, er wordt natuurlijk ontzettend veel over gepraat op dit moment. En ik in zo'n moment denk, een gedachte-experiment wat ik dan graag doe is gewoon even een stapje achteruit zetten en het proberen te zien een beetje in de langere tijdlijn. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk, of ik vrij zeker te weten, ik durf er in ieder geval mijn geld op in te zetten, dat we over 10 jaar deze mensen eigenlijk gewoon ontzettend helder of ontzettend dankbaar gaan zijn. Eigenlijk elke econoom die zichzelf serieus genoeg neemt om niet in de semantische discussie te vervallen over wat nou precies wel of niet een subsidie is, is eigenlijk natuurlijk heel helder. Namelijk dat die 37,5 miljard aan fossiele steun een soort gigantische betonnen muur is tussen ons en een leefbare toekomst. Ja. En eigenlijk zolang we dit soort bedragen blijven investeren, blijven ons ingraven in dat fossiele systeem, en dan maakt het eigenlijk helemaal niet meer uit of jij en ik nou minder vliegen, meer vegetarisch eten of ons afval scheiden.
Dus
eigenlijk vind ik het hartstikke logisch dat Extinction Rebellion in dit geval dus alles op alles zet om die subsidies afgeschaft te krijgen. En voor wie denk denkt, nou, we zijn er toch eigenlijk al. Rob Jette heeft toch al gezegd dat hij hier iets aan gaat doen. Ja, ja, maar dat hebben we eerder meegemaakt. Die discussie over fossiele subsidies, die wordt namelijk al decennia gevoerd. En tot nu toe kunnen we ze nog niet op hun woord geloven. Dus ik snap best dat ze blijven zitten.
En dat snap ik ook heel goed. En ik heb er ook sympathie voor. Maar het maakt wel degelijk uit wat jij en ik privé beslissen. Want dat is een hele andere stroom. En als de markt op een gegeven moment in een soort beginnende meerderheid laat zien dat we dingen anders willen, dan telt dat ook. Hè? Dus daar ben ik niet met je eens. Maar je zit er lekker in. Ik zou kunnen denken, derde dag op rij, ze zijn weer weggehaald. En dan misschien een vierde dag, een vijfde dag. Dat treedt ook een soort verlamming op bij het grote publiek. En zeg van, jezus jongen, ik wil naar mijn werk.
Ja, ik denk dat het tot nu toe best wel meevalt. Het ziet er niet naar uit dat dit nou echt een effect heeft op hoe de rest van Nederland kijkt naar verduurzaming. Er is afgelopen week een peiling gedaan onder wat lezers van RTL Nieuws. Duizenden mensen, waarvan echt wel uit die peiling kwam dat demonstranten van Extinction Rebellion steeds minder populair worden. Ze hebben eigenlijk helemaal niet zoveel steun in Nederland, maar hun eisen daarentegen hebben wel degelijk steun. En als je kijkt naar de geschiedenis, dan zie je eigenlijk gewoon elke keer gebeuren dat de publieke opinie eigenlijk best wel snel meeschuift met wat er in de realiteit gebeurt. Kijk, 8 jaar geleden toen Greta Thunberg en haar collega's, wilde ik zeggen, maar eerder schoolvrienden, ja, voor het eerst de straat op gingen voor een scholierenstaking. Toen vonden we dat ook allemaal helemaal raar. Inmiddels zijn die scholierenstakingen ook volledig genormaliseerd. En ik denk elke keer dat het dus weer mee zal gaan opschuiven. En extreme acties zoals deze zorgen er ook voor dat een steeds grotere groep aan klimaatbewegingen ook weer wordt gezien als gematigd en daardoor meer sympathie krijgen.
Ja, en de messages in het begin, die worden niet heel erg gewaardeerd, maar de boodschap wel.
BNR Duurzaam.
Klimaatonderzoekers van Wageningen University en Research hebben afgelopen week meegedaan aan de loodzware Jungfrau-marathon. Ze vragen daarmee aandacht voor de problemen met de snel smeltende gletsjers, want die gaan echt heel snel. Tim van Hattem was een van hen. Fijn dat je er bent, Tim. Hoe is het met de benen?
Ja, die zijn flink zuur, maar het gaat eigenlijk best goed.
Ja, je staat zelfs hier. Jij zei net vlak voor de uitzending, een marathon kan je een beetje vergelijken met klimaatverandering. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou ja, kijk, om klimaatverandering aan te pakken heb je een lange termijn aanpak nodig. We hebben eigenlijk een heel helder doel. Hè. We weten waar we naartoe willen. Die 1,5 graad, dat is waar we met z'n allen alles op in moeten zetten. Mm. De tijd dringt enorm. Nou, wij hadden pacers die ons konden inhalen. En als die inhalen, dan een soort bezemwagen was het. Als die je inhaalt, dan lag je eruit.
Ja.
Dus de tijd dringt enorm. Maar het belangrijkste is, het parcours wordt eigenlijk steeds zwaarder. We hebben natuurlijk veel te lang gewacht om klimaatverandering echt serieus aan te pakken.
Ja.
En daardoor wordt het parcours steeds zwaarder en steiler. En die Jungfrau-marathon, die finisht naast de Eiger-gletsjer. Nou ja, dat is een van de plekken waar dat hele abstracte fenomeen van, we hebben natuurlijk bij klimaatverandering heel veel over subsidies en allemaal maatregelen en energietransitie, maar bij die gletsjers in de Alpen kun je klimaatverandering gewoon echt recht in de ogen kijken.
Letterlijk zien.
Je ziet ze kleiner worden. Je ziet het letterlijk afbrokkelen.
Mm.
En dat is heel erg indringend. Dus ik vond dat een hele mooie metafoor om deze marathon te lopen.
Ja, je zegt heel veel tegelijk. Even ophakken. Want allereerst dat parcours wat steeds zwaarder wordt, heeft misschien ook als risico in zich dat je dan als burger, want we praten er al 20 jaar over, denkt van ja, het wordt nu zo zwaar, ik ga niet meer meerennen.
Ja, dat is het allergrootste gevaar van de hele klimaatactie waar we nu eigenlijk in moeten zitten. Mm-hmm. Dat mensen aan het afhaken zijn. Ik zie ook heel veel, vooral ook jonge mensen om mij heen, die wanhopig aan het worden zijn en niet meer geloven dat we het nog kunnen aanpakken.
Ja. Hoe houden we die erbij?
Nou ja, ik denk, we moeten heel goed blijven uitstralen en vertellen dat het nog niet te laat is. Dat stond letterlijk in het laatste IPCC-rapport. Dat was de kernboodschap van het laatste IPCC-rapport.
Mm-hmm.
Ik heb er vorig jaar een boek over geschreven, The Only Planet Klimaatgids voor de 21ste eeuw, waarin ik heel duidelijk aangeef van welke oplossingen we allemaal al hebben.
Even tussendoor. Superleuke klimaatgids, hè? Met hele leuke dingen waar je echt blij van wordt. Dus zoek die gids op. Maar wat was je laatste zin?
Nou ja, dus we moeten de oplossingen om het hele probleem aan te pakken, die zijn voor het overgrote deel zijn die er al. En we moeten dus mensen uitleggen wat er moet gebeuren om al die oplossingen te gaan inzetten. En we kunnen het heel veel hebben over die subsidies afschaffen. Maar het gaat er ook om, als we die subsidies afschaffen, wat gaan we dan met dat geld doen? Wat gaan we dan wel met dat geld doen? En hoe gaan we dat geld slim investeren?
Ik merk ook dat je door op hoogte gerend te hebben heel veel zuurstof over hebt voor hele lange zinnen. Ik wil eerst even weten, zo'n marathon is normaal 42 kilometer, 192 meter. Eigenlijk al niet te doen voor een normaal lichaam. Die op hoogte marathon, hoe zwaar is die?
Ja, dit is, ze zeggen, een van de zwaarste marathons ter wereld. Nou, ja, ik heb ze niet allemaal gelopen, maar deze kan bevestigen dat dit een hele zware is. Want hij heeft 2000 hoogtemeters. Hè? Dus wow. Je gaat eerst 24 kilometer redelijk vlak. En daarna komt de muur van Wengen, zoals die dan heet.
Ja, ik ken hem, ja.
En nou ja, daar gaan heel veel lopers helemaal kapot.
Maar ging vroeger altijd skiën, toen dat nog heel leuk was.
Ja. En, maar skiën naar beneden, is altijd makkelijker dan naar boven lopen.
Ik weet hoe stijl het is. Verschrikkelijk. Ja. Nou, was het ook nog gigawarm dit weekend. En je zei het net al, dan finish je naast zo'n wegtrekkende Eiger-gletsjer, die elk jaar heel veel meters korter wordt. Kan je omschrijven wat dat met jou doet toen je dat zag? En hoe ga je dat de rest van de wereld vertellen?
Nou ja, ik moet zeggen, kijk naar die muur van Wengen, dan loop je zo omhoog en dan langzaam dan zie je die gletsjer. En nou ja, je komt daar steeds dichterbij, want je loopt daar zo heel dichtbij. En ja, ik vond het echt een heel emotioneel moment om die gletsjer gewoon recht in de ogen te kijken. Nou, je bent dan eigenlijk helemaal kapot, hè? Want ja, ik bedoel, dan heb je er 38 kilometer op zitten en dan moet je nog heel flink veel hoogtemeters maken. Ja, en dan zie je die gletsjer face-to-face en je ziet zelfs een beetje ijs afbrokkelen. Ik vond het echt een heel emotioneel moment. En wat heel mooi was, kreeg ik op dat moment een appje van mijn moeder. Die zei, je bent er bijna. Dat zag ik zo op mijn telefoon voorbij komen. Nou, ja, het was echt een emotioneel moment. En fantastisch om dan de finish te halen.
Dat wel, maar het wel op een hele rare plek. Ja. Want als we het gaan analyseren, in normale omstandigheden sneeuwt het in de winter, dan neemt die gletsjer weer wat toe. In de zomer smelt hij een beetje. En dan grosso modo blijft hij hetzelfde. Dan is het in balans. Maar die balans is al heel lang weg. Ja. Heb jij een overzicht zo'n beetje over de hele wereld? Want ik was ooit op Spitsbergen, daar zag ik het al heel lang geleden. Hoe gaat het met die gletsjers wereldwijd?
Nou ja, eigenlijk zijn de meeste gletsjers wereldwijd heel snel aan het verdwijnen. Dat is de keiharde conclusie. Vorig jaar een wetenschappelijke studie gepubliceerd waaruit bleek dat eigenlijk de verwachting is dat in 2100 de helft van de gletsjers wereldwijd al is verdwenen bij het IPCC anderhalve graden scenario. Hè.
Dus we zitten op 2,5 graad plus.
Nou ja,
dus nu.
We koersen nog steeds op niet op die anderhalve graad. Dus dan weet je, dan zijn er nog veel meer gletsjers verdwenen. En dat is eigenlijk heel erg slecht nieuws, ja. Natuurlijk.
Hoe slecht is het? He, want op een aantal plekken weet je dat mensen direct afhankelijk zijn van het leven in en onder gletsjer. Maar in Nederland zullen heel veel mensen zeggen, ja, dan kunnen we niet zo makkelijk meer wintersporten. Oké, gaan we wat anders doen op een opblaasbanaan of zo. Maar hoe erg is het voor ons?
Nou, wij gaan hier gevolgen van krijgen. Want eigenlijk zijn die gletsjers, dat is een deel van onze zoetwatervoorziening. He, dat is smeltwater, dat komt via de Rijn eigenlijk bij ons terecht. En wat je gaat zien is dat die gletsjers in de Alpen eigenlijk nog sneller zullen verdwijnen dan de gletsjers gemiddeld wereldwijd.
Horen we ook niet vaak, hè? Want Europa is gewoon de hotspot van deze planeet.
Absoluut.
Wij gaan het hardst omhoog hier.
Ja, hier is de temperatuur het hardst gestegen. Dus de gevolgen die, nou ja, de afgelopen zomer, we hoeven het er niet over te hebben wat er allemaal de afgelopen zomer allemaal niet gebeurd is. Ja.
Maar wat betekent het voor die drinkwatervoorziening? Want je noemt het, maar betekent het dat wij in de toekomst misschien wel geen zoet water meer hebben om onze
tanden te poetsen?
Vooruit onze kraan? Ja. Hoe hoog is de nood?
Nou ja, het gaat zeker gevolgen hebben voor onze zoetwatervoorziening. Vooral de landbouw gaat er heel veel last van krijgen. Wat je gaat zien is dat de Rijn steeds vaker echt droog zal vallen. En ja. Nu hebben we heel vaak lage waterstanden op de Rijn. Dat levert problemen op voor de scheepvaart.
Maar echt droog?
Ja, als het heel lang niet regent in het Rijnstroomgebied. En er is geen of nauwelijks smeltwater meer. Ja. Dan zit er geen water meer.
Maar dat is ook een drama voor de visstand en voor de hele biotoop. Dus ja. Het is nogal wat je zegt.
Voor ons als doorvoerland. En onze hele economie is afhankelijk van die rivieren.
Ja, absoluut. Dus daarom is het des te belangrijker, en veel mensen beseffen dat niet, dat we zorgen dat die gletsjers zo langzaam mogelijk smelten. Want dat, om het helemaal te stoppen, ja, dat is eigenlijk al. Die fase zijn we al voorbij.
Zijn we al bijna voorbij. Dus ja. We moeten remmen en misschien op den duur omdraaien. Nou, was dat de drinkwatervoorziening. Maar we zitten ook nog met de zeespiegelstijging. Wat weer door andere smeltende gletsjers komt.
Ja. Ja, ja, dus die gletsjers die dragen ook nog bij aan de zeespiegelstijging. Nou zijn de Alpengletsjers redelijk kleine gletsjers. Dus die bijdrage is nog enigszins beperkt. Maar we hebben het natuurlijk over Groenland, Antarctica. Dat is een heel ander verhaal. Mm-hmm. Dus we krijgen aan de ene kant te maken met enorme periodes van droogte en watertekort door het verdwijnen van die gletsjers. Aan de andere kant zeespiegelstijging. Daar krijgen we weer verzilting en zout water dat op ons land binnenkomt.
Ik ging een stukje wandelen en ik kwam somberder terug dan ik wegging.
Ja.
Tim, in 2012... hadden we in Tuschinski, ik was daarbij de film Chasing Ice. Die ken je misschien. Hele grote gletsjers die terugtrekken in kaart gebracht. Het is 11 jaar geleden. En dit was de hele jaar toen al de gletsjerprobleem in al zijn hevigheid was toen al te zien. Wat hoop jij nu te bereiken met wat jij nu doet? Wat moet er gebeuren?
Nou ja, kijk, ons motto was... It's not too late to run for climate. Hè. Onder dat motto waren wij met z'n allen die berg om aan het rennen. Trouwens met 10 mensen. Dat was trouwens wel mooi, want we waren over het hele parcours verspreid. Iemand van ons was bij de top de 100 geëindigd. En we waren zo'n beetje bij de bezemwagen. Dus dat was wel heel mooi. Overal waren climate stripes te zien. Maar wat we willen bereiken is dat we... dat het nog niet te laat is. Hè? Dat we nog ongelooflijk veel handelingsperspectief hebben en oplossingen om het probleem zo klein mogelijk te houden.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
De gletsjers smelten. Veel sneller nog dan we eerder dachten. En het heeft hele grote gevolgen voor de mensen die eromheen wonen. Maar ook voor ons, hoorden we zojuist al van Tim van Hattem. Hij is een van de klimaatwetenschappers die dit weekend meededen aan een marathon in het Alpengebied. En Aniek Moon is er ook, en dat is ons groene geweten. Tim, je begon net al een klein beetje die kant op te gaan. Kunnen we er nog iets tegen doen, tegen die smeltende gletsjers? Bijvoorbeeld met technologie?
Ja, kijk, het allerbeste wat we er tegen kunnen doen is stoppen met de uitstoot van fossiele brandstoffen.
Maar je hoort wel eens, dat zit er al in en dat effect gaat 10.000 jaren door. Dus...
Ja, dus eigenlijk, het slechte nieuws bij die 1,5 graad gaan er al een hele hoop van die gletsjers verdwijnen. Er worden in de Alpen ook geprobeerd met dekens over de gletsjers heen leggen en dat soort dingen, zodat ze zo min mogelijk opwarmen. Dat is natuurlijk... Ja, dat zijn een beetje de pleisterplak oplossingen.
Ja.
Heel veel kunnen we er niet tegen doen. En wat ook nog kan gaan gebeuren, is dat de landen in de Alpen denken van dat water willen we eigenlijk zoveel mogelijk bij ons houden. Dus dat ze stuwdammen gaan bouwen en dat soort dingen om dat water te
kan ook nog. Als we nou denken aan versneld CO2 uit de lucht halen, is dat nog wat?
De beste manier om dat te doen, dat is een technologie die bestaat al een aantal jaren, 3,8 miljard jaar. En dat is heel erg stevig inzetten op natuurherstel.
Ja.
En dat is eigenlijk de oplossing in de hele
beter
klimaat.
Beter dan lucht wassen en andere onzin, hè? Want dat schiet toch niet op.
Absoluut. Ik zou zeggen, laten we op hele grote schaal. En gelukkig is er, dat weten heel veel mensen nog niet, hè, maar naast het Parijsakkoord is er ook nog een heel belangrijk ander akkoord gesloten, het Montreal-akkoord.
Ja.
Waarin we wereldwijd hebben afgesproken dat we 30% van het land en 30% van de zee gaan beschermen. En de helft van alle CO2 die wordt opgenomen door onze biosfeer, door ons natuurlijk systeem. En wat we aan het doen zijn, is dat natuurlijk systeem stelselmatig aan het afbreken. En als we daar nou eens mee stoppen en dat die natuurlijke systemen, mangroven, bossen, graslanden, wetlands, noem maar op, weer op grote schaal gaan herstellen.
Ik zeg, niet alleen beschermen, maar ook weer laten groeien.
Herstellen, ja.
En wat ik me afvraag, het Montreal-akkoord zegt natuurlijk inderdaad dat we de natuur moeten gaan beschermen. Zou dat niet eventueel ook in de weg kunnen staan van misschien nieuwe technologieën die we nodig hebben om die gletsjers te beschermen?
Dat zou kunnen, maar ik denk dat altijd een natuurlijke oplossing de prioriteit moet hebben. Dus we hebben ook heel veel technologie nodig. Technologische oplossingen uiteraard. Hè, de energietransitie, circulaire economie, alles waar we het al jaren ook over hebben.
En.
Ja. Maar dat mag nooit ten koste gaan van die natuurlijke, eigenlijk het regeneratievermogen, het herstelvermogen van de natuur zelf.
Waarschijnlijk gaat het ook het snelste, toch?
Dat gaat het snelste en dat is het goedkoopste en het efficiëntste.
Ja, mooi, dat zijn hele goede argumenten, ook economisch gezien. Jij zegt ook vaak, het is zaak dat de economie in balans komt met een ecologisch systeem. Dan heb je het over een hele fundamenteel andere economie.
Ja, absoluut. Kijk, in ons hele economische denken, wat nu heel erg gericht is op economische groei. Hè, maar ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen van ja, onze economie groeit al decennia niet meer. Als we zouden meerekenen wat de schade is die economie toebrengt aan bijvoorbeeld de natuur of aan de gezondheid van mensen. En als wij dus weer die waarde van natuur mee gaan wegen in onze economie, dan komt er een heel ander verdienmodel.
Even voor jullie allebei. We zijn er heel lang mee bezig. We doen ons best. We rennen een marathon op hoogte. Moeten we niet gewoon eerst met z'n allen een ravijn instorten voordat we gaan veranderen, Aniek?
Ja, misschien wel. Er zijn natuurlijk verschillende theorieën die laten zien dat mensen inderdaad echt pas in beweging komen als ze eenmaal zo'n ramp hebben meegemaakt. Maar ik probeer toch de optimist uit te hangen die zegt dat we het niet nodig hebben. Want het gaat zo ontzettend veel levens kosten.
Ja. Maar dat moeten we ons wel voor ogen houden. Hè? Er zit pijn op de lijn en we moeten radicaal om.
Zelfs 1,5 graden opwarming gaat ons ontzettend veel mensenlevens kosten. Ja. Daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn.
Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat we heel erg moeten beseffen dat er een hele grote, hele snelle, groeiende groep mensen is die echt wel anders wil. En natuurlijk zijn er heel veel gevestigde belangen en nog steeds ontkenners en mensen die hun kop in het zand steken. Maar de beweging van onderop, van mensen die echt wel wil veranderen, die is zo snel aan het groeien dat ik daar wel hoopvol over ben. Maar het risico vind ik nog steeds dat er ook heel veel mensen aan het afhaken zijn die denken van ja, het komt toch niet meer goed. Ja, en ik denk dat we daar tegenwicht moeten blijven bieden om die mensen te motiveren dat het nog wel kan.
Ja, en dat mensen die wel willen, dat ook echt een keer gaan uitspreken binnen het hele verhaal zoals het echt reëel is. Hè? Ja. Bijvoorbeeld politici op 22 november. Vertel het ware verhaal en maak het dan behapbaar voor ons allen. Ik ga je enorm bedanken, Tim van Hattem van Wageningen University and Research. Dank voor je komst en straks maar weer de benen omhoog, zou ik zeggen.
Dank je.
En Aniek, jij ook enorm bedankt.
Dank je wel, Harm.
Dan nog even dit. Het gaat niet goed met de waterkwaliteit in de Maas. Er worden steeds meer schadelijke stoffen in de rivier geloodst en door klimaatverandering staat het waterpeil lager dan voorheen, waardoor die schadelijke stoffen vaak minder worden verdund. Die waarschuwing komt van de drinkwaterbedrijven. Ik vond het nogal verontrustend. Jaar geleden sprak ik in dit programma met Annemarie van Wezel, professor Environmental Ecology aan de Universiteit van Amsterdam. En ik laat je graag nog even horen wat zij toen al vertelde over de waterkwaliteit in ons land.
We hebben natuurlijk 4 van de 5 laatste zomers waren super droog. Dus dat is echt wel bijzonder. En die lage afvoeren die leiden ook wel tot een slechtere waterkwaliteit. Maar met de waterkwaliteit in Nederland is het slecht gesteld. Nederland bungelt echt onderaan wat betreft waterkwaliteit. En daar kijken we altijd naar zowel de ecologische kwaliteit, dus wat is de kwaliteit van de natuur. Maar we kijken ook naar de chemische waterkwaliteit. Hoeveel stofjes zitten erin? En op beide doen we het niet goed. Tegelijkertijd gebruiken we met z'n allen, en dat zijn niet alleen de boeren, dat zijn en ook industrieën. En wij zelf als consumenten gebruiken we steeds meer stoffen, chemicaliën, en in steeds grotere volumes. En ja, die zie je terug in het water. En dat is één van de redenen waarom het met de waterkwaliteit slecht gaat. Naast inderdaad die hoge concentraties nitraat en fosfaat.
Zo, dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.